Goedemorgen. Dat jullie allemaal Koningsdag overleefd hebben. Maar het is fijn om in jullie midden te zijn. Ik wil met jullie vanochtend gaan naar de eerste Petrusbrief. Dat is niet omdat wij afgelopen week in Rome zijn geweest. Er is natuurlijk veel om te doen. Maar ik wil u meenemen in de eerste brief. Ik wil u eerst grove lijnen meenemen in deze brief. Vervolgens wil ik wat meer ingaan op 1 Petrus 1 vers 3. Ik denk dat hier een bekend vers is. Aangezien dat spreekt over levende hoop. En zoals Joost al in de inleiding aangaf, kwamen we Petrus ook al tegen bij het graf. Petrus, die kennen we als Haantje de Voorste. Hij wil eigenlijk altijd Haantje de Voorste zijn. Maar in zijn leven heeft hij moeten leren dat, hoewel hij eigenlijk altijd de eerste wou zijn, dat hij op een of andere manier altijd op de tweede plek werd gezet, achtergesteld werd. En dat zien we bijvoorbeeld bij het graf wat Johannes kwam eerst bij het graf. En dat zien we bijvoorbeeld ook bij de roeping van de discipelen. Andreas en Johannes werden eerst geroepen, daarna Petrus. En we zien dat bijvoorbeeld ook bij de voetbalscene, waar Petrus eigenlijk op zijn eigen positie geweest. Maar tegen Petrus werd gezegd van, ik moet je de voeten wassen. En Petrus aangaf, ja, was me dan maar helemaal. En opnieuw werd hij geweest op zijn positie. En zo zien we dat eigenlijk zijn hele leven door, dat Petrus, dat wat hij op de eerste plek had gezet, dat op de tweede plek gezet werd. Dat had achtergesteld. Daar wil ik het vanochtend onder andere met jullie over hebben. Ik beperk me tot de eerste Petrusbrief, want de eerste Petrusbrief spreekt over priesterschap. De tweede Petrusbrief spreekt nadrukkelijk over koningschap. En dat is eigenlijk weer in het leven geweest. In eigenlijk koningschap voorop stelde. Uiteindelijk deed het toch als tweede. Als dus priesterschap. Maar ik ga een aantal versen. Ik ga eerst, inleiden, maar dat zal ik best wel even bezig zijn. Een aantal stukken uit de eerste Petrusbrief wil ik met jullie lezen. En daar wat over zeggen. Om na te denken over wat deze brief inhoudelijk nou eigenlijk tot ons te zeggen heeft. En het onderwerp begint eigenlijk vers 3. Er staat, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, te leven door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. En hier wordt over die levende hoop gesproken. Wij zijn wedergeboren, niet zomaar wedergeboren, maar wij zijn ergens toe wedergeboren. Van ons leven is niet op wedergeboren worden. Maar het doel van ons leven is daar waar wij wedergeboren zijn. Tot weer levende hoop te komen. Levende hoop, die wordt in vers 4 uitgelegd wat dat dan eigenlijk is, een levende hoop. Want een levende hoop is, volgens vers 4, onverderfelijke, onbevlekkelijk en onverwelkelijk een erfenis die in de hemelen bewaard is voor u. In vers 7 wordt er geschreven, einde van het vers, tot lof en eer en heerlijkheid. En dat is alles wat de hemel ook is. Dus wij zijn in het veder geboren. En dan stopt het, dan begint het pas. Wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Je kan ook zeggen tot een onverderfelijk en onbevlekkelijk en erfenis. En in vers 7, wij zijn wedergeboren tot lof en eer. Maar Jezus Christus, dus daartoe zijn wij wedergeboren. En dat is eigenlijk het allerbelangrijkste in al die brieven die Paulus schrijft, Petrus, Johannes, dat als je wedergeboren bent, dat dan het leven begint. En dan zou je ergens voor werken. Dat klinkt alweer, dat klinkt een beetje tegenstrijdig. Maar dat is het uiteindelijk wel. Wij zouden ons leven dienstbaar opstellen. We zouden het tot nederigheid brengen. Maar dat komt in die hele Petrusbrief aan naar voren. Want in vers 7 en vers 6 wordt gesproken over voordat je bij die leven bent, voordat je bij die erfenis bent,
is dat het leven moet gaan door verzoeking, proeving. Het is het leven moet gaan door lijden, waar wij ons hele leven eigenlijk mee bezig zijn. Zegt vers 9. Doel van ons leven, als gelovigen, als medegeborenen, is om te verkrijgen het einde, oftewel het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid, de zin. Dat verkrijgende, dat is een werkwoord, dus daar zijn we ons hele leven druk mee, de zaligheid der ziel van te hebben. En daar heeft Henrik volgens mij wel vaker, heeft hij daarover gesproken, ook op deze plaats, maar om er kort even wat over te zeggen, wanneer wij wedergeboren zijn, ontvangen, dan zijn we zalig, dan zijn we verlost. Want zaligheid, wanneer we zalig zijn, zalig, verlost, bevrijd, behouden, betekent allemaal hetzelfde. Dat is onze wedergeboren. Maar dat is nog maar de vraag of wij ook als verlosten, als zalige mensen leven. Dat is de zaligheid, de zin, dus moet wij ook onze wandel zalig leven. Oftewel, je kunt wel zeggen, ik ben verlost van de wet, van de zonde, van de dood. Of je ook zo leeft, dat is altijd nog maar de vraag. Daar gaat de zaligheid de ziel over. En hè, daar zat ik, daar was ik ook op die plaats, daar ging het ook over. De Jacobusbrief en de Romeinenbrief, hè, en dat er zo in strijd zou zijn met elkaar. Maar ze hebben het allebei over een andere zaligheid. Romeinen heeft het over de zaligheid naar de geest, oftewel wedergeboorte. Jacobus heeft het over de zaligheid naar de ziel. En dat zijn dingen, en daarom zijn we hier, hè, om die dingen, wat zegt de Bijbel daarover? Dat lijkt in strijd met elkaar, maar het gaat over andere dingen. Want een mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. De vraag is, de geest is inderdaad verlost. Die is bevrijd. Wij zijn al gezet bij die Heer. Nee. En de andere vraag is, hebben wij ook een leven? Want je leeft vanuit die vrijheid, vanuit die verlossing. Leven wij vanuit die verlossing. Dan is het weinig, hoe zit het dan met het lichaam? Dat is, wij kennen onze gemeente, onze toekomst. Dus twee dingen staan vast. Behoud. En uiteindelijk, dat ons lichaam ook verandert. Het hele leven ertussen, wat wij kennen als de wandel, daar zijn we zelf verantwoordelijk. Dat is waar Petrus nadrukkelijk over schrijft. Nou ja, als je vers 9 leest over het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid van de ziel. En dan sla ik weer aan vers open, namelijk in vers 13 staat, daarom, vers 10, 11, 12, nee, ik heb het tussen haakjes geschreven, niet omdat het daarin staat, maar omdat je dat, ik hou even de hoofdlijn vast. Want het gaat over die zaligheid der ziel, zegt vers 13. Daarom opschorten het de lenden van uw verstand. En nuchter zijnde, hoop volkomenlijk op de genade. Wij zouden lenden van ons verstand opschorten. Wat betekent dat? Ze kun je vraag stellen, wat is de lenden van je verstand opschorten? Maar het gaat om je verstand, het gaat om het denken. En wij zouden onze lenden, de lenden, ja, dat is iets wat wij tegenwoordig niet meer gebruiken. Ja, we gebruiken een riem, zodat het allemaal wat niet naar beneden zakt. Vroeger hadden ze van die rokken, van die schorten. En nou ja, dan gebruiken ze lenden. Wat wij eigenlijk met dood wel gebruiken. Maar dat is fysiek. Maar het gaat hier over het verstand, over het denken. En wij zouden eigenlijk die lenden geestelijk gezien, zouden we die opschorten. En dat doen wij, zodat we kunnen. En zodat we actief worden. Zodat we het werk kunnen. Zodat we kunnen rennen. Kunnen werken. Ja, hoe je het ook wilt noemen. Maar daarom zouden we opschorten de lenden van ons verstand. Dus daar waar het gaat over de zaligheid, dus, zouden wij ons denken, richten. We zouden onze lenden opschorten. En actieve houding zit staan. Maar ja, dat is ons eigen verantwoordelijkheid. Maar als het over het verstand gaat, dan heeft dat denken je wel voeding nodig. En wij zouden ons denken voeden, waar vervolgens ook gesproken wordt. Nou, het is eigenlijk, nou ja, opzienbarend dat Petrus hier ook schrijft over genade, daar waar deze Petrus zoveel moeite had, die net waar hij in de leven los te laten. En die eerste Petrus is afspiegeling van het hele leven Petrus, die zo impulsief was als het maar kon. He, en eigenlijk is het heerlijk, hè? Ik stel een vraag en er zou Petrus in de zaal zitten, dan zou Petrus meteen een antwoord geven. Maar dat was Petrus. Maar dat zorgt er ook heel vaak voor dat de Heer hem maar nee, ik trof, moest remmen, want zo werkt het.
En zijn naam, Petrus, betekent rots. En die eerste Petrus is, maar ook die tweede Petrus, die schrijft eigenlijk over dat wij standvastig zouden zijn, zoals die rots. Daar waar hij het leek te zijn, als iemand instabiel was, en de Heer Jezus verrit tot 3 keer toe, maar mij alleen tot op geloof, spreekt hij ook rotsvaste vertrouwen, wat hij dan hier zijn. Maar misschien is het wel mooi om in dit verband naar Galaten hoofdstuk 2 te gaan. Want daar wordt Paulus berispt, of Petrus berispt door Paulus. En ook dat heeft Petrus moeten leren. Hij heeft uiteindelijk zelfs Paulus op de eerste plek gezet in zijn leven. Want daar waar hij elke keer de eerste wil zijn, heeft hij moeten leren. Ja. Maar uiteindelijk was er iemand anders die over hogere waarheden schreef dan dat Petrus dat deed, dat was Paulus. En het waren dingen die zwaar zijn om te verstaan. En dat heeft hij moeten leren door de praktijk van zijn leven, door zijn handen. Maar in Galaten hoofdstuk 2, en dan wil ik dat eigenlijk gewoon illustreren, dat hier inderdaad Petrus daar zoveel ooit gaat. Galaten hoofdstuk 2, dat is helder. Er staat, en toen Petrus de Antiochieën gekomen was, wederstond ik hem, zegt Paulus, in het aangezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, was hij mede met de heiden. Maar toen zij, namelijk Joden, gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezende degene die uit de besnijdenis waren. Maar hij zonderde zich af, omdat hij dacht, ja, maar die Joden, wat zullen die er wel in denken? Dat ik die heiden eet, ik die een Jood ben, eet met heiden, dat kan niet zomaar volgens de wetten die zijn hier, maar zijn onderdeel. Vers 13. En ook de andere Joden veinsten met hem. Dus die volgden hem na. Al zo dat Barnabas mede afgetrokken werd. Veinst. Maar als ik zag dat zij niet recht wandelden naar de waarheid van het evangelie, zeide ik tot Petrus in alle tegenwoordigheid. Zij die in Jood zijn, naar heidense wijze leven, en niet naar Joodse wijze, waarom noodzaakt zij die heidenen naar Joodse wijze te leven? Maar zij van nature Joden, niet zondaars uit de heiden. 16. Wetende. Hoort allemaal te weten. Maar beter in het bijzonder. Dat de mensen niet gerechtvaardigd vanuit de werkende wet. Maar door het geloof van Jezus Christus. Zo hebben wij ook in Christus Jezus geloof. Wij zouden gerechtvaardigd worden uit het geloof van Christus. En niet uit de werkende wet. Daarom dat uit de werken in het zeevlees zullen we ervaren. En hier heeft Petrus moeten leren dat hij weer een stapje terug moest doen. Daar waar hij de wet op de eerste plaats stelde, moest hij leren dat het uiteindelijk toch genade was, dat daarvoor in de plaats kwam. Dan wel hij het met Petrus. En dat zien we elke keer terugkomen bij Petrus. Ik ben terug in 1 Petrus hoofdstuk 1. Want die genade waar hij over sprak, dat heeft hij dus moeten leren door zijn leven heen. En dan lees ik alleen door in 1 Petrus 1, waar staat die vers 14. Als gehoorzame kinderen wordt niet gelijkvormig aan de begeerlijkheden die tevoren in uw onwetendheid waren. Maar gelijk hij, die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook zijn zelf heilig al dan. Al. Daarom dat er geschreven is, zijt hij, want ik ben hij. Heilig in hij, ook in priesterschap, want het is een priesterlijk werk, heilig te zijn. Maar waar het hier op gaat, Petrus heeft moeten leren dat hij heilig is. En niet dat hij heilig moet worden. Petrus heeft moeten leren dat hij een positie heeft, dat je vanuit die positie zou leren leven. En het gaat er niet om dat je ergens iets zou bereiken, dat je wedergeboorte ontvangt op grond van werken. Het zou niet zijn dat hij heiligheid moet ontvangen. Nee, hij is heilig. Dus wat doe je als je heilig bent? Dan ga je heilig, want dat is gewoon hetgene wat daaruit voortkomt. Het logische gevolg, vers 15. Maar gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelf een heilig oliemaal. Oftewel, een geest zijn een heilig. En vandaar niet geest zorgen op wandelen.
de zaligheid der ziel. Maar je kan ook maar spreken de heiliging der ziel. Dat gaat over diezelfde dingen.
Daarom dat er geschreven is, zijn heilig.
Ik ben hij.
En dan spring ik over naar vers 23. Waar staat, gij die wedergeboren zijt. Niet uit vergankelijk,
maar uit vergankelijk zaad. Het is de adressering van drie. Het is geschreven aan wedergeboren mensen. Zij die wedergeboren zijn. Het is vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Door het leven en nieuwe blijvende woord van God. Zowel dat voor ons ook allemaal. Ons leven, ons nieuwe leven begon bij de wedergeboorte. En dan is de vraag, ja, hoe zal je dan vervolgens uit geloof leven? Als het begint bij het woord van God. Hoe zou dan vervolgens je wandel zijn? En dan zou dat dan ook uit voort komen. Als het leven begint bij het woord van God. Bij wedergeboorte. Het staat hier als een zaad. Niet het vergankelijk, maar het onvergankelijk zaad. Namelijk door het leven en eeuwen blijven worden. Dan zou je hele wandel, wat grond van dat zaad is voortgebracht, ook uit dat woord van God zijn. Als het ene daar begint, zou je er altijd bij blijven. Als je wedergeboren bent en je wil als wedergeboren leven, dan zou je blijven. Dat wordt ook gezegd in vers 25. Het woord des Heren blijft in de eeuwigheid. Dit is het woord wat op u is. Daar zouden we eigenlijk het hele leven. Daar zijn we al hele leven terug, maar ik ben erbij. Ja, en dat klinkt misschien een beetje lak. Maar we willen het zetten. Voor het God. Het wijst om Christus op alle manieren. En het is Petrus met zijn hele leven doet. Petrus, die zijn leven eigenlijk type van een gelovig overblijfsel uit de Joden. Wel eerst hebben ze hem verraden. En zoals je Petrus de Heer Jezus ook verriet. Toen de haat draait. Zo zou hij uiteindelijk toch het geloof komen. Maar hij heeft wel moeten leren dat een ander volk is plaatsgezet. Hij heeft eigenlijk de positie waar hij naar het vlees stond, namelijk vanuit de Jood. Heeft hij moeten leren dat een ander volk vooropgezet wordt. Waar hij op grond van geloof ook nog eens deel aan kon krijgen. Maar dan moest hij dat oude achteraan. Maar daar gaat hoofdstuk 2 over. Want hoofdstuk 2... schrijft over de positie die hij moet leren kennen. En 1 Petrus 2 vers 1 begint dan ook. Ja, het gaat over het woord van God. Aan het einde van 1 Petrus 1 en 1 Petrus 2. Dan is het de bedoeling dat je zou afleggen. Alle kwade, alle bedrog en geveinsheid en nijdigheid en alle achterklap. Wij kennen dat ook wel als het uittrekken van de oude mens. En als je de oude mens wil uitdoen. Dan moet je de nieuwe mens aandoen. Maar het gaat niet zonder elkaar. Het een gaat niet zonder het ander. Want vers 2 schrijft er dan ook weer over. Als nieuwgeboren kinderen zijn zeer begeerig naar de redelijke pas. Omdat gij door jezelf oppas. Wij zouden als nieuwgeboren kinderen iets wedergeboren. Zouden wij begeerig zijn naar het woord van God. En het begint bij de melk. Dan zou je opwassen, groeien, opwassen. Tot zaligheid, tot zoonstem. En wanneer je je voet met het woord van God, en dan gaat vervolgens het hoofdstuk over, dan leer je je positie kennen. Dat is ook de opbouw in het hoofdstuk. Want wat heeft hij dan geleerd? Door die melk tot zich te nemen. En het is aan ons geschreven. Maar het is Petrus die dit zelf geleefd heeft. Vers 4 bestaat. Tot welke komende als tot het levende steen. Dat is de Heer Jezus Christus, de levende steen. Van de mensen wel geworden. Maar bij God uitverkoren en eerbaar. Het is de Heer Jezus Christus wordt van nature. Naar de mens toe wordt de Heer Jezus Christus verworpen door deze mens. Door de mensheid. Maar door het woord van God leren wij hier te zien. Dat hij uitverkoren is en eerbaar. En dat hij iets is van deze wereld. Zij is van andere schepping. Waar wij deze schepping leren om achteruit te kijken. Ik ben nu 29. Ik heb het al best wel vaak over vroeger en eerder. Dat is eigenlijk, je zou bijna zeggen, dat is een beetje triest natuurlijk. Want ik heb al heel leven gewacht. Maar dat nieuwe leven, kijk maar alleen maar vooruit. Dan kijken we niet achter. En dat is het verschil tussen het oude en het nieuwe.
Wat in vers 5 staat, zo moet gij zelf, net zoals de Heer Jezus Christus levensstenen maakt, zo wordt gij ook zelf als levensstenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, geestelijke offeranden op te offeren, in Gode aangenaam zijn door Jezus Christus. En daar leren we onze positie kennen, dat wij deel krijgen aan die levende steen, die zowel de eerste als de laatste is. Hij is het fundament. Ik zeg het de eerste steen, maar hij is ook de uiterste hoeksteen, hij is ook de topsteen van het bouwwerk. Maar in dat huis worden wij als levende stenen geplaatst op een geestelijk huis, een geestelijke tempel. En waarom worden wij als stenen gebouwd? Omdat de geest daarin zou wonen. Dat is wat de Heer zou doen. De Heer zou wonen in zijn gemeente. De Heer zou wonen in de gelovige individueel. Maar als gemeente doet hij zijn werk door ons heen. Nou ja, dat zien we hier terugkomen. Deze positie die heeft hij door op te wassen, door melkmiddel zich te nemen, heeft hij inzien wat zijn positie is. En dat is een vies en Duits. En dat is, nou ja, als je dat tegen Petrus gezegd had, zou je zeggen, ja, maar er is toch al een tempel. Maar ja, er zijn leven. En dan was het misschien nog maar graag wel dat met die tempel zou aflopen. Maar, een geestelijke tempel. Het is een tempel die wij niet met ogen zien, maar het is een tempel in de ziel. Dat is wat de Heer Jezus Christus bouwt in die dagen. Iets wat niet zichtbaar is, maar weer moest Petrus die tempel, het geestelijke huis, waar hij eerst de hele dag toe moest bidden, moest hij die tempel achterstellen. En de Heer hier te zien dat een andere tempel was die daarvoor in de plaats kwam, dan wel die dat hij het volledig verving. En het is sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus dat hij die tempel bouwt. Dat hij dat geestelijk bouwt. Namelijk de gemeente waar wij deel van uitmaken. En dan lees je vervolgens ook over daar waar Petrus vandaan komt. Namelijk, het was een Jood. Hij wordt ook wel beschreven. Het gaat hier over de bouwlieden die de Heer hebben verraden. In vers 7b staat, die de bouwlieden verworpen hebben. De bouwlieden hebben namelijk de Heer Jezus Christus verworpen. Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Nou ja, dan lees ik verder degene verslag, namelijk die zegt, aan het woord stoten, onze oorzaam zijn en waartoe zij ook gezet zijn. Dat gaat over het Joodse volk. Dat is nou wat hij, waar hij zelf vandaan kwam, dat Azië Israël. Ik moest dat twee plek zetten en er kwam iets anders voor in de plaats. En dan worden er profetieën uitgesproken, die Petrus hier uitspreekt, die eigenlijk van toepassing zijn op het volk Israël. En het wordt toegeschreven aan nee, gij zijt een uitverkoren geslacht. Ja, wie is die gij dan? Hè? Dat is eigenlijk het belangrijkste hier. In vers 10 wordt het geschreven als gij die eertijds geen volk waren, maar nu Gods volk zijn, die eertijds niet ontfermd waren, maar ontfermd zijn geworden. Maar in basis gaat, is zij, voor wat in vers 7 geschreven staat, u dan die gelooft, is hij dierbaar. En in 1 Petrus 1 vers 23 laten we, gij die wedergeboren zijt, uit die mensen wordt dit ook geschreven. En als je gelooft, dat je wedergeboren bent, als je deel hebt gekregen aan het nieuwe leven, dan zegt vers 4, zij zijn het uitverkoren geslacht, koninklijk priesterdom, heilig volk. Ja. Het doel op wij zouden ons wedergeboren is verkondigen, deugden en scheten die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds in vers 10 voegt dat er eigenlijk aan toe. Het gaat over wedergeborenen, maar vers 10 voegt daar eigenlijk aan toe van het was wel uit het was de Joodse volk. Dus er waren twee stammen, maar waren eigenlijk niet die stam van Israël. Via waar hier Jezus Christus eigenlijk zijn gemeente verzameld. Vers 10, was niet mijn intentie om daar stil te staan. Maar vers 10 wijst eigenlijk naar Hosea, waarbij een ander huis van Israël deel krijgt aan de zeden. Dat is namelijk, dat we kennen als die 10 stammen van Israël. En daar waar de Joods eigenlijk de hekel had, dat is een volk uit Samaria, of dan wel 10 stammen, met ook dat witte wissel die Peter schreef. En zo kun je dus zien dat hij eigenlijk ontzettend veel geleden heeft. Hij heeft eigenlijk alles waar hij bestond, heeft hij opzij gezet. Maar dan krijgt hij in vers 9, krijgt hij die profetie op. Deze over de, die hoge positie die we hebben. Dan denkt van, heb ik daar deel aan? En dan denkt hij van, de hoogste positie die hij maar is, dat geldt voor u en mij, dat wordt ook. Maar dan vanaf vers 11 is eigenlijk de draad die ik beter zou voelen. Dat ook, al heb je die positie, is het nog steeds een weg die je gaat dichtbij. Heb je wel de hoogste positie, maar nog steeds hoor je eigenlijk nederig door het leven te gaan. Dat dat nieuwe leven waar wij al deel aan hebben, dat wij dat leven zo leven, maar het is nog steeds in een positie hier op aarde, waarbij deze schepping nog niet verenigd is. En dat is dan waarvan er vers 11 tot en met vers 25 over gesproken wordt, over de levenswandel van de mens. En dat wij bijvoorbeeld, lees ik dan per vers 20, daar staat, want het is het. Wat lof is het, die gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt, maar die gij verdraagt als gij wel doet en daarover leidt, dat is gedaan. Hiertoe zijt gij geroepen. Dat is 21. Waartoe zijn wij geroepen? Geroepen om te blijven. Dat is waar het hier over gaat. Wij zijn geroepen om te blijven. En ik heb eens een keer gesproken over alle roep. Waartoe is het geloof en eigenlijk geroepen? Dan lees je niks te lijden. Hoe moet je dat in overeenstemming hiermee lezen? Nou ja, dat is uiteindelijk vanuit die verheerlijke positie. Zou hij niet gehoorzaam zijn? En dat wordt vervolgens ook gezegd, vers 21. Want hierdoor zijt gij geroepen. Wel, Christus voor ons geleden, ons een voorbeeld nalaten. Wat gij zijn voetstappen zo navolgen. Dat is degene die wij zouden volgen, de Heer Jezus Christus, die ons zal voorgegaan, de overste leidsman. Daarop zouden we zien. Als we die meer weten, kunnen we naar hem kijken. Hij heeft ons een voorbeeld nagelaten. Dan denk je van, ja, maar hoe moet ik dat dan zien? Of moet ik dan een film kijken of iets? Nee, het is het woord van voedsel. Dit is al die voorbeelden, voorstel. Daar zouden we uit. En volgens mij Hebreeën 11 of 12, er worden ons tientallen. Oude testamentjes en geloven ervoor geschreven. En dat zijn allemaal voorbeelden voor ons. Wij uit geloof zo. Nee. Maar in de eerste plaats, dat is waar in 12 denk ik in de eerste vers als climax mee komt, de overste leidsman, daarop zou ik gezien, namelijk de Heer Jezus Christus zelf. Dus geroepen om te lijden. En dat is via de weg van lijden, ja, uiteindelijk nog tot heerlijkheid. In hoofdstuk 3, er worden eigenlijk praktische dingen aan de mannen, de vrouwen, aan de kinderen worden net geschreven voor mij, aan de vrouwen en aan de man. En dan zegt vers 8, eindelijk, ten einde, tenslotte, zijn alle mensen gezien. Vrouw en man, die zijn misschien wel apart van elkaar, maar eigenlijk zijn ze allemaal eens gezien, zijn, zoals Joost het ook zei. Dat er uiteindelijk geen verschil is tussen man en vrouw in Christus. En tenslotte zijn alle eens gezien. Medelijdend, de broeders liefhebben, innerlijk op barmhartigheid, ook vriendelijk. Dat is wat wij zouden leren om eensgezind te zijn. De Heer Jezus Christus is één. Iedereen die in dat lichaam is, die zou daarin. Eensgezind zijn. Eensgezind, daar zit het woord. De gezindheid zit daarin. We zouden hetzelfde denken hebben. Hetzelfde denken. Op het woord van God. Op de Heer Jezus Christus naar boven. En dan vers 15. Daar lees ik. Dat is een. Prachtig vers. Er staat maar heilig God en Heer in uw hart. Hoe dan? Nou. Zijt altijd bereid. Wordt verantwoordelijk aan het iegelijk die uw rekenschap afwijst van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en vrezen. En dat is het vers, dat ik al drie of vier keer lezen, maar dat ik heb, weet wat er staat. Maar heiligt God met Heer in uw hart. Nou, hoe zouden we dat doen? Altijd bereid te zijn, namelijk beschikbaar te zijn. Oftewel, voorbereid te zijn.
Het doel van ons leven is niet om dienstbaar te zijn voor God. Dat is hoe het hier staat. Het doel van ons leven zou zijn om beschikbaar te zijn. Dat daar waar de Heer gediend kan worden, dat we dan in ieder geval voorbereid zijn. Dat we weten wat we moeten zeggen. We zijn altijd bereid tot verantwoording aan het iegelijk die uw rekenschap afeist van de hoop die in u is. Dus als mensen bij ons komen en dan ons vragen, wat toch de reden is, hè, dat zit ik er niet. Maar als mensen aan ons vragen van, ja, waar geloof je nou in? Of hoe zit dat dan? Dan is het aan ons eigenlijk daar. Wie is dit Jezus Christus nou? En dat zou je, dat denk je van, ja, dat zou ik niet vertellen hoe dat zit. Want het is de hoogste koning die er is. En het is een hoogpriester, het is de hoop. Maar dan staat erachter, en dat is eigenlijk weer typisch Petrus in zijn brief, daar waar hij altijd vooraan stond en het hoogste woord had, wordt gezegd, dat zou je doen met zachtmoedigheid en vrezen. Dus je zou dat in nederigheid. Je zou de mensen wijzen op die hoogste koning, maar met zachtmoedigheid en vrezen. Dienende wijze, als priesters zouden we dat doen. Want als je in het Oude Testament leest op Christus, dan lees je dat ze alles in die lijn in dienstbaarheid deed. En hoge priester is voor zelfs van je ogen. Nou, en dat is wat vers 15 ons voorlegt. En dan lees ik vers 18. Er staat, want Christus heeft ook eens voor de zonden geleden. Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, omdat hij ons tot God zou brengen. Die wel gedood is, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt met de geest. Dan is het een hoofdlijntje uit. Dus weer even een stukje tussen haakjes. Want Christus heeft opeens voor de zonde geleden, die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. Vers 22. Welke is aan de rechterhand Gods opgevaren ten hemel. De engelen en machten en krachten en onbedaagd gebruikt zijn. Oftewel, Christus heeft geleden. Dus zouden wij lijden ook. Dus niet geroepen om te lijden. Hij is wel gedood in het vlees. Maar zo zijn wij ook gedood in het vlees. Maar levend gemaakt door het feest. Wanneer de weg van lijden gaat, zoals elke gelovige dat daartoe geroepen is. Dan is het uiteindelijk, vers 22, de uitwerking van het lijden is dat je een positie krijgt bij de Heer in de hemel. Want hier in vers 22 spreekt ook Christus. Maar in hoofdstuk 4 vers 1. Staat nog een nieuw hoofdstuk. Maar als je gewoon doorleest. Dat geldt voor Christus. Dat geldt ook voor ons. Vers 4 hoofdstuk 4 vers 1. Terwijl dan Christus voor ons in het vlees geleden heeft. Zo wapent gij ook met dezelfde gedachte. Dus wat voor Christus geldt. Geldt voor ons ook. En daar. Wanneer je eenmaal tot geloof bent. Dan kan het ook zijn dat je een verheerlijkte verdient. Krijg je een gave, vers 10. Ja, als geloven heb je een gave ontvangen. En een gave betekent dat je iets voor de Heer mag doen. Dat is genade, dat is vrijwilligerswerk voor de Heer zelf. Je ontvangt daar in dit leven helemaal niks voor, normaal gesproken. Maar het is uiteindelijk, ik lees vers 10, iegelijk gelijk hij gave ontvangen heeft. Een gave zou je bedienen, dat staat daar ook achter, want een gave is gewoon dienstwerk. Ik weet dat het woord best wel wat te doen is. Maar een gave is gewoon een bediening, een dienstwerk. En iegelijk gelijk hij gave ontvangen heeft, al zo bedienen hij dezelfde aan de anderen als goede uitdelers met menige lijf en genade Gods. Wat je ook doet, zou je doen in genade. En wij denken vaak dat het altijd door middel van woord gaat, dat met je de Heer kan bedienen. Maar vele mensen in de Bijbel die ons voor worden geschilderd, daar die die zeggen helemaal niks. Hun leven ervan was eigenlijk. Dat was eigenlijk wat de Heer ermee wou zeggen. Door middel van hun leven, onder hun zin, hadden ze eigenlijk iets te vertellen. En dat is ook hoe wij als gelovigen zouden. Wij zijn gevuld met het woord van God. En dat heeft uitwerking op onze band toe. En daaraan herkennen we de gelovigen. Maar daaraan kennen we eigenlijk niets meer van ons. En dat is waar hier vervolgens ook over geschreven wordt. Ik lees door in vers 11.
Indien iemand spreekt, die spreekt in oorspronkelijk Gods. Indien iemand dient, die dienen als uit kracht, die God verleent. Want God, alle geprezen worden door Jezus Christus. Welke toekomst, de heerlijkheid en de kracht in de eeuwigheid. Amen. Geliefden, houdt u niet vreemd over de hitte der verdrukking onder u. Die geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwam. Terwijl was er een beetje hitte op jou. Zou je niet meer verbaasd worden, want daartoe zijn wij geroepen. Vers 13, maar gelijk zijn gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Alsof verblijdt u, dat gij ook in de openbaring zijn, de heerlijkheid, blijd en vreugd. Dus daar waar wij lijden, zullen wij gemeenschap hebben aan het lijden van Christus. Daarin ook mijn verblijding, daarin ook mijn verzeer die in iedereen versmaad wordt om de naam van Christus. Het zijn zalig. De geest der heerlijkheid, de geest van God rust op van hen aangaan. Hij wordt wel verlasterd, maar u aangaan, hij moet vreden. Zelfs voor elk mens. Petrus die heeft recht van spreken. En dan zelfs Petrus, die ook een positie krijgt, als is dat ook wel bekend, in Rome van de week, dan zien we ook iemand de sleutels afgebeeld. Hij was eigenlijk de eerste die vrijheid moest spreken. Ook hoe de sleutels van het koninkrijk wordt hij talloze keren afgebeeld. Maar zelfs daar waar hij een positie had van ouderling, opziener, herder, van hoofdstuk 5 ook. Zelfs daar waar hij een positie had waarvan je bij de mens zou zeggen van, oh, die kan wel wat. En misschien heeft u dat ook van mij, als nu sta ik hier dan in dit geval van, oh, die kan wel wat. Maar dat uiteindelijk zelfs in die positie, dat naar de mens gesproken wel wat lijkt, wordt hier gezegd van, zelfs dat moet je op de tweede plek zetten. Want vers 3 zegt, je zou dat niet doen als heerschappij voeren over het erfdeel dat ze hier voorbeelden kunnen geworden zijn. Nou ja, dat kan voor jezelf maar eens nadenken. Zelfs al denk je wat te zijn, denk je voor de Heer wat te mogen doen, nog is het niet jouw eigen. Dan nog zou je dat in nederigheid, nou ja, en ergens anders wordt gezegd, volgens mij heb ik het nergens mogen geslagen. Kom dan. Maar dat wij uiteindelijk allemaal ontmoedigd zouden zijn tot een kant. Want hoewel wij hier een leven hebben door middel van lijden en verdrukking in het een en ergens anders, staat weer dat wij blijdschap zouden leven. Hè? Maar het is Petrus, zijn gedachten volgen wij. En dan zegt hij zegt geen heerschappij, want die heerschappij die komt dan. Vers 4. Als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behaard. Nu lijden, straks zul je kroon behaard. En in 1 Petrus 1 vers 3 waren we bevonden. We zijn wedergeboren. Leeft hoop, die erfenis, die komt nog. Dat is hetzelfde. Dat is waar wij toe leven. Nou ja, ik zei, het is geen inleiding, maar dan ben ik ook van af. Maar nee, het is een grote lijn door de Petrusbrief. En in hoofdstuk 5, vers 5, wil ik nog lezen. Daar wordt nog tot de jongen gezegd, desgelijks gij jongen, zijt de ouder onderdanig. En dan wordt daaraan toegevoegd, zijt allen elkander onderdanig. Zo zouden we denken. Nou, dit is een jongen, ouderling, positie hebben, dienstknecht, ja, je mag het dan nog namen geven. Maakt niet uit. Maar het is maar eentje die de boel maakt. Het is maar één die het hoofd is. Dat is wat telt. Zijt allen elkander onderdanig. Zijt alle met de ootmoedigheid bekleed. Want God wederstaat de oogvaardige. Maar het nederige geeft hij. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods. Hij u verhoogt. Ze zijn de tijd. Ze zijn de tijd. Met nazen weet je vers 4. Wanneer hij de overste herder zal verschijnen. Dat is het moment dat wij verhoogd zullen worden. Nu gaan wij maar leven. Nee, zeker. Werpt al uw bekommernis op hem. Hij zorgt voor hem. Zij nuchter en waar. Tegenpartij de duivel gaat. Liezend lichaam. Zoekende wie hij zijn ogen verslinden. Terwijl probeer staat.
vast zijn in het geloof. Dat is hoe wij zouden staan. We vaststaan. Dat betekent zijn naam. Een rots staat vast in het gelopen. Wetende dat hetzelfde lijden aan de broederschap die in de wereld is volbracht. Wat staat er nou eigenlijk? Wij denken wel eens van, wat hebben we het hier? Nou ja, we zeggen wel eens, wat hebben we het hier makkelijk? De andere, alles heeft twee kanten. Wat hier staat in vers 9. Hetzelfde lijden is overal ter wereld. Het is lijden om Christus. Dat is wat wij kennen als het lijden. En dat is in grote lijnen. En dan ga ik even een aantekening spieken of ik niet vergeten ben. Op twijfel. Maar dat is wat Peter zo beschrijft. Het is eigenlijk de christelijke verdiening in nederigheid. Want hij schrijft bijna niet op woorden. Dat doet hij in hoofdstuk 2. En dat is wat de koning. De koning is degene die zijn vijanden vernedert. Als een pottenbakkerswerk. En dat komen we in hoofdstuk 2 weer met name tegen. Die eerste Petersbrief schrijft over priesterschap. Nou ja. Dan ga ik met jullie terug naar 1 Petrus hoofdstuk 1. En ik heb tegenwoordig ook een horloge bij me. Ik ben een keertje ergens heel ver uitgelopen. Omdat ik anderhalf uur bezig ben. Ja, ik heb geen besef van tijd. Woensdagavond heb ik me bij mijn studie. En dan kan ik zeggen, we gaan de volgende keer verder. Maar hier, nou, weet je nou, wat wil zeggen? Hoe je dat nu doet? Want straks, volgende week, staat er weer. Volgende 2 weken staat er weer in verband. Maar in 1 Petrus 1 vers 3 staat, geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid wedergeboren tot een levende hoop. Maar die wedergeboorte, dat is waar het begint. Die wedergeboorte, het is opnieuw geboren worden. Nicodemus had daar best wel wat moeite mee om dat te begrijpen. En die kwam dus ook met de vraag van, moet ik terug bij mijn moeders buik naar binnen? En die zegt, stel dat het is een geboorte door geest en leven. Dat woord, wedergeboorte, dat begrip ook, alleen maar acht geleden in het Nieuwe Testament, misschien waar, maar wat ik hier heb staan. En het is een geboorte, wel nieuw, van andere aard. Het is een naar boven geboren, van boven geboren worden. Een geboorte, maar wel anders. Misschien is dat wel mooi om even naartoe te brengen. Het plaats Gilgal in de Bijbel. Dat betekent eigenlijk wedergeboorte. Maar het is hetzelfde als de steen die voor het graf van de Heer Jezus gerold werd. De steen ging voor het graf. Dat was de eerste keer dat het gerold werd. En de tweede keer werd hij weggerold. Hij rolde dus 2 keer. Maar toen kwam hij wel in een andere positie te staan. En dat is wat wedergeboorte is. Op een andere plaats. En zoals wij eigenlijk net zoals door de Jordaan heen zijn getrokken. Zit je naar Gilgal toe? Is dat eigenlijk een uitbeelding? Menige woorden. En in de plaats waar zij terecht kwamen, ze waren in Sittim. En daar kennen wij het woordje shit uit. En daar waren wij in de positie van goddeloosheid. Zit door de Jordaan. Ja, betekent benederen, afdalen. Dat is wat de naam Jordaan betekent. Komen wij terecht in Gilgal. Ze bleek ook een wedergeboorte. Gil betekent eigenlijk rol. 2 keer rollen. Dat is eigenlijk hetzelfde als een 8. En dat zie je dus wedergeboorte. Een omwenteling. En dat is bij het graf van de Heer Jezus ook gebeurde. En dat graf van de Heer Jezus, waar Joost het ook al over had, daar kwam Petrus ook weer tegen. Anders kwam er eerst. Daarna pas Petrus. Dat was Johannes die eerst deeltreedde. Pas Petrus. Wedergeboorte lezen we dus. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Grote barmhartigheid. Barmhartigheid, dat is woord dat we veel in de Bijbel tegenkomen. In het Oude Testament komen we het ook tegen. En het woord wat daaraan verwant is de baarmoeder. Dus die grote barmhartigheid, dat is de innige relatie. Zo God en de gelovigen heeft uiteindelijk wedergeboorte tot stand gebracht. En wij zijn wedergeboren tot een levende hoop. Dat woordje leven, dat blijft op het naamwoord, is hier eigenlijk essentieel. Als je het gewoon over hoop hebt, hoop in de wereld is. Ik hoop dat ik bij de reis naar Rome heb, dat weet je niet. Het is onzekerheid. Maar een leven nou.
de Bijbelse hoop. Een Bijbelse hoop is een vaste hoop. Maar een levende hoop is eigenlijk hoop is iets wat in de toekomst ligt. Een levende hoop is dat datgene wat in de toekomst ligt, moet ze nu al levend maar, actief maar, in beweging brengt. Dat is wat een levende hoop is. Wij als gelovigen zouden dat voorstel moeten gebruiken door elke keer het zicht te krijgen op wat in de toekomst voor ons klaar ligt. Namelijk hoop. En dat zou ons nu in beweging brengen. En dat is wat een levende hoop is. En dat is wat het woord leven algemeen is. Er wordt heel vaak gezegd in Hebreeën, we hebben een levende hoop. Zo die doet wat, een actieve God. Hij is in beweging, hij doet wat. Het is niet dat hij niks doet. Maar we hebben een levende hoop. En die hoop die we hebben, brengt ons vandaag de dag in beweging. En het is, in vers 4 wordt van gezegd wat dat is. Namelijk onverderfelijke, onbevlektelijke en onverlopelijke erfenis. Die erfenis die wordt voor ons bewaard in de hemel. Dat nemen we ons niet meer af. Maar we zouden ons leven van vandaag wel dienstbaar opstellen. Dus kun je wel degelen. Die erfenis derven. Verliezen. Dat is een populaire onderwerp. Te zeggen dat de ene die erfenis krijgt dan de andere. Maar het is wel een Bijbelse boodschap. Maar ik kijk heel eventjes mijn aantekening. Want dat woordje hoop, dat we hier lezen. Komen we, dat het woord hoop, dat in de Bijbel kennen we als anker. Geloof, hoop en liefde wordt vaak het anker uitgebeeld. Dat is namelijk ook wat het is. Wij hebben die hoop, dat is een anker. Dat is namelijk, dat anker ligt vast, maar het touw of het snoer, of waar het ook aan vast verkeerd is, dat is eigenlijk ons leven. Maar dat anker, dat ligt vast. Eén ding weten we zeker, die hoop zullen we ontvangen. Vraag is alleen nog maar, volledig en volledig erf zullen we ontvangen. En dat anker, dat wordt in de Hebreeën, wordt daarover beschreven. Ik wil het wel met jullie doen. Hebreeën hoofdstuk 6. En ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar ik denk ook dat dit het vers is waar, waardoor dat anker, of dat het begrip hoop als anker wordt uitgebeeld, dat wordt hier wel gezegd. Hebreeën 6, vers 18. Omdat wij door twee onveranderlijke dingen, welke het mogelijk is dat van die sterke vertroosting zouden, wij namelijk die toevlucht genomen hebben, de voorgestelde hoop vast te houden. We hebben een voorgestelde hoop, welke wij hebben als een anker de ziel. Welk zeker en vast is en ingaat in de binnenste van het voorhoud. Het is een voorgestelde hoop. Petrus voegt daaraan toe, dat is een leven. En we hebben nu al een voorschot gekregen op die erfenis. We hebben al verbinding met die erfenis. Met die hoop. Maar we hebben nog niet volledig gekregen. En wat is dan het voorschot wat wij gekregen hebben? Dat is die Heilige Geest. We hebben eigenlijk al een deel van die erfenis ontvangen. Namelijk de Heilige Geest. Nou ja, en dat woord hoop, dat wordt in het Oude Testament, wordt dat ook in verband gebracht met een snoer. Dat kom je in Jozua tegen. Ken je misschien wel dat rode koord, dat uit het venster gedaan, gehangen wordt. Dat is hetzelfde woord wat elders vertaald wordt met hoop, verwachting. En alles wat ik ermee wil zeggen is dat hoop drukt verbinding uit. Je spreekt ook een verbinding. Dat in verbinding zit met het anker. Met die hoop. Die voorgestelde hoop. Nou ja, en zo zie je maar, en ik blader met jullie naar Romeinen hoofdstuk 8, want dat woord hoop, dat komen we natuurlijk heel vaak tegen. Maar wij hebben vaste hoop. Dat ligt vast, dat is geen onzekerheid. Dat is, die Hebreeën 11 zegt erop, onze hoop is vaste grond. Dus dat mankelt niet. Maar Romeinen 8, vers 24 zegt dat wij nou hopen dat we zijn zalig. Oftewel, wij zijn zalig geworden, maar niet zomaar, daar stopt het niet. We zijn in hopen zalig geworden. Dus daar waar je wedergeboren bent, zalig bent, wedergeboren, zalig naar de geest, dan heb je vanuit dat nieuwe leven hoop, toekomstverwachting. En dat is inderdaad die levende hoop die wij hebben. Wij hebben namelijk zicht op een erfenis, iets wat ons door de Heer gegeven zal. In hoeverre hij ons leven dienstbaar heeft kunnen gebruiken. Dit leven. Wat we hier weer lezen, nu dan niet op. Maar dit hoofdstuk schrijft eigenlijk ook de zomerstelling. Wij waren kinderen. Wij zijn kinderen. Oppassen. Opgroeien. Om uiteindelijk tot zoon aangesteld te worden. Maar hoeveel we krijgen, dat weten we niet. En ik moet daar toch even twee Johannes bij opzoeken. De tweede Johannesbrief. Want daar wordt het in één vers heel mooi gezegd. Dat wij daarop zouden toezien. Dat is 2 Johannes, dus mijn één hoofdstuk. We zouden erop toezien, zie toe voor uzelf. Dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Oftewel, die erfenis wordt voor ons bewaard en nemen, maar dat is een vol loon. Maar wij zouden voor ons eigen leven op toezien, dat het vol blijft. En wanneer verlies je daarop? Ja, naarmate je leeft naar deze aardse wereldse beginselen, dan verlies je dus op dat plan. En dat is dus verliezen op die erfenis. Bij ons heb de arbeider is zijn loon waardig. En de oproep is niet om tot geloof te komen, maar er dus wordt gezegd dat de rechtvaardige dat hij het geloof zal. Dus je hele leven is op plan. Okay. Vers 9. En iegelijk die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. En als je dat inderdaad naar vers 8 leest, dan zie je dus dat op die manier verlies je op dat loon. En als je doorleest, die heeft God niet. In de leer van Christus blijft deze in beide namen, vader en de zoon. En de vader en de zoon. Dus de vader is de gever, de erflater. De zoon is de erfgenaam. En wij erven met Christus. Vers 10. En niet iemand tot de leer komt en deze leer niet brengt, ontvangt hem niet in huis. En zo gezegd wordt hem. Zijt gegroet. Zijt gegroet. Die heeft gemeenschap met twee boze ben. Maar gaat, wij zouden ons in dit leven niet verbinden. Mensen die de Heer nog leer afwijzen. En hoewel je daar niet altijd in uitkomt, nee, uiteindelijk heb je ook een positie in dit leven. Heb je ook hier een positie van nederigheid te gaan. Maar wanneer het leren en op de Heer, we zouden dus leven met Christus zijn gemeente. En dat is waar we dan mee gesproken. En ik wil nog een paar versen met jullie opzoeken, waarover die erfenis gesproken wordt. Zit ik even te denken, 1 Korinthe 9. Want ik had even gezegd dat wij zouden eigenlijk als gelovigen hebben wij een wandel in dit leven, een loopbaan te lopen. En dat zouden we eerst gezind doen. Dat heb ik net gelezen. Maar de gedachte die Paulus hier in 1 Korinthe 9 voorlegt, is misschien een gedachte die, dat is een beetje egoïstisch eigenlijk. En wat hier gezegd wordt, is eigenlijk zouden we behoorlijk egoïstisch moeten zijn om in gemeenschap met Christus te zijn. In gemeenschap met Christus te leven. 1 Korinthe 9, vers. Het hoofdstuk waar Paulus zo heeft. Maar ik lees in vers 24. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, dus het Griekse woord stadion, maar het is een loopbaan, dat is ons hele leven. Weet gij lieden niet dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt? Wat is de aardse maatstaf, is dat zo? Loopt al zo dat gij die mocht krijgen. Staat. Er is uiteindelijk maar één prijs, zo wordt er geschreven. Op die manier zouden we leven. Het is niet zo, elke gelovige zou uiteindelijk prijs ontvangen, maar we zouden op zo'n manier lopen in de loopbaan. De loopbaan van de Heer Jezus Christus, die wij ook lopen. We zouden lopen alsof wij die prijs zouden ontvangen. Vers 25. En een eerlijk die prijsstrijd onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, omdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Dat ga ik binnen vers 24 lezen van nog één keer. Weet gij lieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, oftewel er zijn er meerdere die in diezelfde loopbaan lopen, maar dat er maar één de prijs ontvangt? Wist je dat? Nou ja, dat is niet de kern, maar op die manier zou je lopen. We zouden in gemeenschap met de Heer leven. Dat is in die zin, ja, toch een één-op-één relatie met de Heer zelf. Maar wij zouden lopen alsof wij die prijs mogen ontvangen. En ieder die prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Want waar je in die loopbaan loopt, moet je leren om je heel veel dingen te behouden. Wij denken, je moet zo hard mogelijk werken. Maar in het leven van de geloven is het vaak heel veel dingen onthouden. Je ergens in beperken, je ergens in beheersen. Deze dan, hoewel dit omdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, zoals wij het in ons leven kennen, waar wij het bijna in het feestelijk leven voor een onverderfelijke kroon. En dat is die erfenis waar het. Even kijken, ik blader nog met jullie naar 1:15, want dan zijn we toch al in de buurt. Want dat loon, dat wij zien een erfenis, wij zien misschien wel bergen met zeld, leven met goud, maar dat is die erfenis bestaat daar. Dat is je lichaam. Wie erfenis heerlijker dit lichaam zal zijn. Ik zeg het maar zoals het er staat. Vers 1 Korinthe 15, vers 4. Het gaat in dit hoofdstuk over de opstanding. De doden naar het lichaam. Maar wij zijn niet lichamelijk al opgestaan uit de dood, maar wij zijn geestelijk opgestaan. Maar hier over het lichaam. 1 Korinthe 15, vers 40. Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar een andere is de heerlijkheid der hemelse. Een andere, de aardse. Een andere is de heerlijkheid der zon. En een andere is de heerlijkheid der maan. En een andere is de heerlijkheid der sterren. Ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Al zo, vers 42, zo ook de opstanding der doden zijn. Hoe zou de opstanding der doden zijn? De ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Dat is die erfenis. De ene zal heerlijker zijn dan de andere. Dat is misschien, ja, als je daar die gedachte die misschien bekend, misschien ook niet, maar het is wel een hele belangrijke gedachte om in de Bijbel nu dit te leren kennen. Want het is eigenlijk een individuele zaak. Als je relatie met God. Maar daar hebben we elkaar dan voor nodig. Dat is het eigenlijk. En tot slot wil ik met jullie dan opzoeken. En als je meer hierover wil weten, dan vraag ik aan tegen iemand anders hier in mezelf. Dus. Maar in Jacobus hoofdstuk 1 wil ik dan met jullie gaan sluiten. Jacobus hoofdstuk 1, vers 18. En de reden dat ik het lees, is omdat het volledig in overeenstemming is met wat Petrus net ook had geschreven. Want wij zijn niet zomaar wedergeboren. Maar wedergeboren tot een levende hoop. Jacobus 1, vers 18 zegt dat wij naar zijn wil gebaard zijn. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard. Door het woord de waarheid. Het is namelijk wedergeboren. Met als doel. Ik lees altijd met als doel, maar het maakt het voor mij zo makkelijker om te lezen. Het doel van dat nieuwe leven is dat wij zouden zijn. Eerstelingen zijn de schepselen. En de Engelse vertaling lezen we de first fruits. Oftewel de eerste vruchten van de oogst. Wij zouden namelijk eerstelingen zijn. Dat betekent dat je erfgenaam zou worden. We zouden geen kind blijven, erfgenaam worden. Nou sla ik. Stukje over, vers 21. Daarom afgelegd hebben alle vuiligheid en overvloed van boven. Ontvangt met zachtmoedigheid het voordat in uw kwam. Met welke zielen dan zalig worden. Wel, dat is niet. En dat is, ja, dat noem je eigenlijk zeer oorzakelijk, maar met welke zielen kan zalig maken. Dat is niet per se de waarheid. Dat hoeft niet altijd zo te zijn. Want het gaat erom dat we in zachtmoedigheid dat woord zalig maken. Voordat in de groep kan worden, kan uw ziel zalig. Naarmate dat in zachtmoedigheid ontvangt. Je kunt ook dat woord ontvangen niet in een zacht gemoed. En dan kan het uitwerking hebben dat het je ziel toch niet zalig wordt. Maar daarop zouden we in zachtmoedigheid dat woord ontvangen. Zachtheid. En dan kan dat zielen zalig maken. Dat betekent dat je als gelovige wandelt vanuit de verlossing. Dan heb je het vak. Ja, voor. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we deze ochtend het woord mochten openen, Heer. En dat we weer mochten stilstaan bij het leven van Petrus. Hoe hij door zijn wandel en door zijn leven heen heeft geleerd, Heer, dat daar waar wij ook in dit leven, Heer, de eerste willen zijn, dat we door de Heere vernederd en gekastijd worden, Heer. Omdat wij leren nederig te zijn en in te zien, Heer, dat er iets anders is wat op de eerste plaats staat. Dat is wie u bent, Heer, en genade Gods. En wij danken u ervoor dat wij die grote genade, rijkdom, deel hebben gekregen op grond van geloof in het werk wat u heeft gedaan. Wat wij zelf niet konden, wat u heeft gedaan. Zo. Heer, wij danken u voor deze gelegenheid om vrijmoedig te spreken, met elkaar na te spreken, Heer, dingen die u in de woord te vertellen heeft. Ja, dat geeft ons leven inhoud, dat geeft ons leven geest, naar ook leven en wandelen, Heer, dat we zinnezalig mogen zijn. Heer, vanuit die rust waar we al zijn ingegaan, vanuit diezelfde rust, praktisch.